De laatste ontwikkelingen in de media. Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot en Nora van der Winden.
Een hele goede middag. Het is maandag 5 februari, 3:03. Welkom bij de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto.
Ja, live vanuit de Triumph in de Kalverstraat bespreken wij de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, we hebben een hele volle uitzending. We gaan het deze week vooral hebben over de commissie van Rijn. Het rapport dat is uitgekomen. Het overlijden van Jan van Veen. En ook alles rond Matthijs van Nieuwkerk.
Wat een week. Was dit, hè?
Maar echt.
Het is niet normaal. We gaan het natuurlijk inderdaad uitgebreid hebben over het rapport van de commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO. Wij waren donderdag ook bij de presentatie in Hilversum en hebben daar onder andere met Martin van Rijn en een aantal omroepbazen gesproken. Dat hoor je zo meteen. We gaan het eerst over het rapport zelf hebben.
Ja, want het begint eigenlijk al meteen bij de titel van het rapport, hè. Die is meteen snoeihard. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. 2000 mensen hebben een vragenlijst ingevuld en 3/4 van hen zegt dat ze in het afgelopen jaar, dat is dan van mei 2022 tot mei 2023, slachtoffer of getuige zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En daarnaast heeft de commissie 200 gesprekken gevoerd met mensen die ermee te maken hebben gehad. Het grensoverschrijdende gedrag wordt ingedeeld in 4 categorieën: pesten, intimidatie, seksisme en discriminatie.
Het rapport bevat meer dan 200 pagina's ongeveer. De meest opvallende die staat op pagina 11. Dat is een hele pagina met alle 84 vormen van grensoverschrijdend gedrag die geconstateerd zijn. Schreeuwen alsof de oorlog was uitgebroken, uit vergaderingen gestuurd worden, bedreigingen, bij mensen thuis langsgaan, in het gezicht spugen, op de mond of in de nek zoenen, nafluiten, vrouwen die niet op kwaliteiten maar op uiterlijk werden geselecteerd. En zo kan je nog heel erg lang doorgaan.
Ja, en er werd niet op programma's of op personen ingegaan, behalve in 2 gevallen. En dat waren De Wereld Draait Door en NOS Sport. En daar zat ook nieuwe informatie bij, want zo bleek dat er bij De Wereld Draait Door ook sprake was van fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrouwelijke collega's hadden seksuele relaties met hoger geplaatsten. En toen ze dat niet meer wilden, waren ze niet meer welkom op de redactie.
En bij de NOS was het niet heel veel beter. Opvallend was dat de verschillen tussen NOS Sport en NOS Nieuws dus niet heel groot waren. Zo was 85% van de respondenten van NOS Sport het afgelopen jaar getuige of doelwit van pesten. En bij NOS Nieuws is dat 83%. Ook is er bij zowel NOS Nieuws als NOS Sport veel meer sprake van discriminatie dan bij de rest van de publieke omroep. Ja, een andere omroep die opviel, dat was WNL. Een kleine omroep, maar 94% van de mensen daar gaf aan te maken hebben gehad met pestgedrag. Ook op andere punten scoort WNL slechter dan andere oproepen.
Ja, en een ander punt wat ik ook wil noemen uit het rapport, en dat is in heel veel andere artikelen en talkshows niet genoemd, dat is racisme. Want er zit een heel hoofdstuk over racisme, maar dat zit weggestopt in de bijlagen. Zelfs in het rapport zou je kunnen zeggen dat zwarte mensen worden achtergesteld wat dat betreft. 29% van de mensen van kleur, die krijgt bijvoorbeeld te maken met discriminatie. En dat is meer dan het dubbele van mensen met een Nederlands of een Europese achtergrond. Mensen van kleur worden structureel onderschat. Mensen worden op basis van hun achtergrond ingezet op een onderwerp over die bevolkingsgroep, terwijl dat vaak helemaal niet hun expertise is. Vrouwen van kleur worden regelmatig aangezien als schoonmaakster en ook het N-woord valt regelmatig.
De commissie die heeft een hele lijst met conclusies en aanbevelingen gedaan. En de belangrijkste aanbeveling is: doe normaal tegen elkaar. Dat je daar, dat je daar een commissie voor nodig hebt.
Ja, een jaar onderzoek doen. Ja.
Ja.
En een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er overal sprake is van falend leiderschap. Het is niet duidelijk wie nou de baas is. Is dat de eindredacteur van het programma? Is het de presentator? De omroep of toch de NPO? Mensen die geen machtspositie hebben kunnen bijvoorbeeld op basis van status of ervaring wel een informele machtspositie hebben. Nou ja, Nora, we hebben allebei het rapport gelezen. Het vuistdikke rapport. Wat vond jij ervan?
Ja, wat ik vooral bijzonder was, en dat is ook natuurlijk toen wij bij de presentatie waren, is dat ik wel heel erg ervan op de hoogte was en wel heel erg snapte dat Matthijs van Nieuwkerk, natuurlijk trekken ze het breed, maar ik focus me nu heel even op Matthijs van Nieuwkerk. Ik dacht dat hij heel veel dominantie heeft uitgeoefend op de werkvloer. Daar kon ik heel erg bij dat dat was gebeurd. Maar ik ben dus best wel geschrokken van seksueel overschrijdend gedrag en fysiek overschrijdend gedrag. Wat dus ook uit het rapport is gekomen.
Ja.
Dat had ik echt niet gedacht. En dat werd inderdaad duidelijk tijdens de presentatie waar wij waren. En het onderzoek, het rapport van 260 pagina's ongeveer. Staat daar gewoon heel erg veel gevallen van overschrijdend gedrag op die manier ook in.
Ja, want ik had in principe wel ergens verwacht binnen de NPO dat dat zou spelen. Ja. Maar inderdaad ook nog bij het DWDD inderdaad. Nog naast wat we al wisten van de Volkskrant van 2022.
Ja, alleen weten we natuurlijk niet of dit Matthijs van Nieuwkerk is geweest. Of dat het gewoon, want er zijn nog veel meer mensen werkzaam op die werkvloeren. En het is juist breed getrokken ook.
Het gaat ook echt om die cultuur die daar
bij heerst. Bij NPO en BNN en WNL dus. Het is inderdaad de cultuur die er heerst. Het is verschrikkelijk. En wij hebben ook, maar daar gaan we het misschien straks nog eventjes over hebben. Matthijs van Nieuwkerk heeft ook een brief geschreven. Hè? En
ja, we hadden het chronologisch af. Dus zeg maar, nu zitten we dan op het punt dat we alleen weten.
Inderdaad.
Dat het rapport is. Die avond, die komt zo meteen.
Ja, maar wat ik alleen even daarover wil zeggen is dat hij dus wel hij is zich heel erg bewust van die dominantie. Maar niet van de dingen die hem nu zijn verweten in dat rapport. Wat er is gezegd. Ja. En bij de NPO en de omroepen krijgen er dus wel best wel flink van langs. Maar iedereen blijft zitten waar die nu nog zit. Waarom stapt er niemand op?
Ja, dat is een goede vraag. Nee, er is nu één iemand op non-actief gezet. Dat is echt vers van de pers. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar ja, er wordt vooral heel veel naar elkaar gewezen.
Nu opeens wel.
Ja, wat de NPO zegt, het zijn de omroepen. De omroep zegt, het is de NPO. En ze willen natuurlijk ook een beetje hun eigen hachje redden en zeggen dat ze het heel erg vinden.
Ja.
Maar ja, inderdaad, als dit in de politiek gebeurt, dan is de eerste vraag, stapt u op?
Ja, en dat is daar hebben we nu nog niks van gehoord.
Nee.
Denk je dat dat wel gaat gebeuren?
Wie weet. Ik merk wel dat er wel echt de wil is om het te veranderen. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, weet je, als een of andere topman of topvrouw bij de NPO opstapt, hoe gaat dat de cultuur op een redactie van een tv-programma veranderen?
Klopt, inderdaad.
Nou ja, de radioafdeling van de NPO is ook bij het onderzoek betrokken, maar daar staat eigenlijk niks over in het rapport. Het enige wat erover wordt gezegd is dat presentatoren en DJ's af en toe ineens hier worden genoemd. Bijvoorbeeld dat sommige van hen grote ego's hebben, maar het wordt dus wel genoemd. Dus het speelt ook bij de radio, weet alleen niet waar.
Deze cijfers maken eigenlijk wel heel erg duidelijk dat het gewoon overal speelt.
In alle kieren.
En wat ik me ook afvroeg, hoe zou het bij de commerciële zijn? Want binnen de NPO is er al een enorme concurrentiestrijd tussen omroepen. Maar als het ergens om geld, kijkcijfers en macht draait, dan is het wel bij RTL en Talpa, denk je niet?
Ja, dat denk ik me wel. Talpa, dat is de afgelopen jaren sowieso niet echt het toonbeeld van ethiek geweest. Kijk bijvoorbeeld naar de zaak van Peter Gillis.
Ja.
En zo zijn er nog wel een paar gevallen bekend. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat het daar nog meer speelt. Maar ja, dat valt al niet onder dat NPO-onderzoek. Dus voor hetzelfde geld is het daar nog 10 keer erger, dat ze zomaar kunnen.
Ja, het is er komt zoveel los of zo opeens in televisie Nederland.
Ja, en dat zeiden we ook toen The Voice was. Dat zeiden we ook toen het eerste artikel over
inderdaad,
DWDD kwam.
Soms denk ik van, het kan wel dus allemaal nog steeds weer erger dan dat we horen allemaal. En dat vind ik wel echt verschrikkelijk.
Ja, maar echt. Waar ik zelf dan wel weer een beetje van baal, is dat er behalve bij DWDD en NOS Sport verder niet op persoons- of programmaniveau is onderzocht, al dan niet intern. Want ja, weet je, als kijker, als mediaconsument, wil ik toch juist weten ook vooral, is mijn favoriete programma of mijn favoriete presentator erbij betrokken? Heb jij dat ook niet een beetje dat je denkt van, oké, deze persoon is een lul, als we die eruit schoppen, is het misschien opgelost?
Ja, is het dan, kan ik dit programma dan weer waarderen? Ik merk ook wel heel erg aan mensen om mij heen, waar een soort van, ik vind het allemaal heel interessant om te horen, dus soms vertel ik dan aan mensen van, oh ja, nu heeft vanochtend, heeft RTL bijvoorbeeld uitgesteld dat ze met Matthijs weer samenwerken. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij van, oh, maar ik vind het eigenlijk zo jammer dat ik nu De Wereld Draait Door en Matthijs van Nieuwkerk niet meer een leuk persoon kan vinden. Want ik vond hem altijd zo'n goede presentator. En dan zeg ik ook echt, ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Ik vind het ook echt een fantastisch presentator. En zijn werk heeft hij op televisie, hè, moet ik het goed zeggen, heel erg goed gedaan. En waarschijnlijk heeft hij in zijn ogen, achter de schermen, zijn werk ook heel erg goed gedaan, maar niet goed genoeg kunnen kijken naar wat hij heeft aangericht. Naar wat er...
Ja, maar ook buiten Matthijs, omdat van Matthijs weten we het nu. Maar er zijn misschien nog 10 presentatoren die ook dergelijk gedrag. Ja, precies. Ja. En het lijkt me ook of er nou een presentator of een cameraman is. Als er iemand op de werkvloer rondloopt die collega's in een gezicht spuugt. Dan wil je als werkgever toch op zijn minst die persoon ontslaan, lijkt mij.
Ja, en ik denk de kijker die heeft daar recht op. Maar vooral de werknemers zelf hebben recht op dat er nu echt wel duidelijk komt wie blijft, wie stapt op. Hoe wordt het anders aangepakt nu?
Ja, precies.
En wij waren afgelopen donderdag dus bij de presentatie van het rapport in Hilversum. Oscar sprak daar met de voorzitter van de commissie, Martin van Rijn, over het onderzoek.
Ik ben Martin van Rijn, de voorzitter van het onderzoek. In november 2022 werd u aangesteld. Het is nu februari 2024. Waarom heeft de publicatie van het rapport zo lang geduurd?
Nou, het heeft zo kort geduurd, omdat we heel goed wilden kijken. Want je zegt nu net, het heeft lang geduurd. Maar als je kijkt van dat we meer dan 200 mensen hebben gesproken, dat we dossieronderzoek hebben gedaan, dat we 2500 mensen hebben gevraagd hun meningen te geven. Althans, die hebben dat zelf besloten om dat te doen. Die geanalyseerd moesten worden. Is dat eigenlijk in een vrij korte tijd gebeurd? Er is heel veel gebeurd in een gemiddeld gesproken korte tijd.
Ik heb begrepen uit meerdere media, Volkskrant, NRC, dat er ook partijen zijn geweest, onder andere met advocaten, die ook nog passages misschien eruit wilden hebben of de publicatie van het rapport wilden tegenhouden. Klopt dat?
In ons onderzoeksprotocol stond dat als er teksten in het rapport komen die mensen kunnen raken, dat we die mensen de gelegenheid geven om daarop te reageren. En dat we dat eventueel ook zullen vermelden in het rapport. En dat is gebeurd. Dat mensen zich laten bijstaan door een advocaat, is dat hun keus. Wij zorgen ervoor dat onze bevindingen zo onafhankelijk en integer mogelijk worden opgesteld.
En zijn er ook onder druk van die betrokken personen ook passages geschrapt?
Wij hebben, als er dingen foutief waren of dat die anders verwoord moest worden of een functie heette anders, hebben we dat natuurlijk aangepast. Maar onze boodschap en onze bevindingen zijn de bevindingen van de commissie en die zijn gewoon gehandhaafd.
Presentatoren als bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk of Tom Egbers, die natuurlijk de afgelopen tijd veel in de media zijn geweest, die worden niet bij naam en toenaam genoemd. Waarom is dat?
Dat komt omdat wij denken dat voor de verbetering in de toekomst het noodzakelijk is om te kijken welke patronen zitten erachter. Niet van wie heeft op het moment X gedaan en iemand anders zegt van niet. En wie is daar het bewijs voor, maar wat zijn nou uit de ervaring die mensen hebben, wat patronen die lessen geven voor de toekomst. En dat hebben we gedaan, omdat ik denk dat de mensen die waar het om gaat daar het meest aan hebben. Verbetering van de situatie en dat het ook helpt om te zorgen van wat moeten we nou morgen doen.
Bent u ook nog nieuwe gevallen van structureel grensoverschrijdend gedrag tegengekomen, behalve de verhalen die we bijvoorbeeld al kenden van de Wereld Draait Door en NOS Sport?
Nou, we hebben dus gezegd van dat grensoverschrijdend gedrag breed voorkomt in de omroep. Dat zijn allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. En dat hebben ze goed mogelijk proberen te beschrijven. Hoe vaak het voorkomt, wat het is en wat de risicofactoren zijn.
Nee, maar bent u bijvoorbeeld dus ook bij specifieke programma's of misschien bij een specifiek soort programma, zoals een talkshow, in het geval van De Wereld Draait Door. Zijn daar nog verschillen in?
Nee, onze aanbeveling geldt eigenlijk voor de hele omroep. We hebben soms al gekeken naar van hoe kan het dat de ene omroep iets beter scoort of slechter scoort dan de andere. Dat analyseren we ook in het rapport. Maar onze aanbevelingen hebben betrekking op de hele omroep.
En waar denkt u dat de bron van het probleem is van het grensoverschrijdend gedrag in de media?
Je kan niet één bron aanwijzen. Het heeft te maken met het gedrag van mensen. Het heeft te maken met leiderschap, heel belangrijk punt. Het heeft te maken met hoe de organisatiestructuur in elkaar zit. Het heeft te maken of je veilig kan melden. Het heeft te maken met als je meldt van dat je terughoort wat ermee gebeurt. Of wat voor verder actie er genomen wordt. Dus het is eigenlijk een heel stelsel. Dat is ook de reden waarom wij gezegd hebben van daar moeten we over praten. En niet over één element.
En het rapport ligt er nu dus, bijna anderhalf jaar. Hoe nu verder?
Huiswerk voor de omroep om te zorgen dat die aanbevelingen zo heel mogelijk worden opgevolgd. En eens in de zoveel tijd kijken of je op koers bent.
En wat u betreft, nou, Matthijs van Nieuwkerk, om er even op terug te vallen, die is recent overgestapt naar RTL. Kunnen de presentatoren die in opspraak zijn gekomen, kunnen die wat u betreft weer aan de slag?
Ik heb daar geen oordeel over. Wij zijn geen werkgever. We hebben in ons oog een goed rapport gemaakt die lessen geeft voor de toekomst. En ik ga ervan uit dat iedereen dat goed leest.
Oké, dank u wel, Marten Verijn. Ja, en iemand die ook bij de presentatie aanwezig was, was BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler. Ik sprak met haar. Ik zit bij Suzanne Kunzeler, algemeen directeur BNNVARA. Hoe heeft u naar de bevindingen van het rapport gekeken?
Het heeft me erg geraakt. Het is natuurlijk heel erg afschuwelijk dat er zoveel mensen zich zo onprettig, onveilig en ongehoord hebben gevoeld. Dat kan natuurlijk niet. Naar aanleiding van de Volkskrant-publicatie hebben wij zelf met 120 mensen gesproken. En dat is echt heel aangrijpend wat je dan allemaal hoort. En dat doet wat met je. En dat raakt me nog steeds.
Ja, en in het, aanleiding van het Volkskrant-artikel wist wel dat er bij de Wereldwijd Door grensoverschrijdend gedrag was. In het onderzoek staat nu ook dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder andere van collega's die met elkaar naar bed gingen. En als iemand niet wilde, dat hij dan niet meer welkom was op de redactie. Was dat ook bij u bekend?
Dat was na de Volkskrant-publicatie, door al die gesprekken, is dat ook bij ons bekend gekomen, ja.
En de belangrijkste vraag, misschien wel nu dat het rapport er ligt, is hoe nu verder?
Nou ja, ik denk dat het een van de aanbevelingen die ik zeer ter harte heb genomen, ook al het afgelopen jaar, is train je leidinggevende. Zorg dat leiders weten wat ze doen. Zorg dat mensen in posities die een team aansturen, dat ze daar ook equipped zijn. Dat ze de handvaten hebben om dat te doen. Dus zorg dat mensen gewoon allemaal cursussen krijgen. Dat ze daarin getraind worden en dat dat ook blijvend is.
En bent u er ook al mee bezig bij de BNNVARA?
Wij zijn er al enige tijd mee bezig. En ook dit jaar weer hebben we een groot traject ingezet om dat weer te intensiveren.
Oké, Susanne Kunstler, directeur BNNVARA, dank u wel. Ja, dat was Susanne Kunstler. Straks praten we nog even verder over een ander interview dat zij een paar uur later had gegeven. Want dit was opgenomen op donderdagochtend. Nora, jij sprak met Arjan Lok en hij is de voorzitter van de EO en het college van Omroepen.
Ik hoorde u iets zeggen over een persoon op de werkvloer die als een soort tussenpersoon zou dienen. U had er net een bepaalde naam voor, een soort teamcoach. Ja. Anders dan leidinggevende, anders dan einddirecteur. Ja. Dat lijkt me dus een heel erg goede, concreet gevolg om door te zetten. Ja. Dat zou echt goede actie kunnen ondernemen, denk ik. Ja. Hoe ziet u dat voor zich?
Nou, wij doen het al gewoon.
Okay.
Ja, dus daar zijn we, het afgelopen jaar zijn we natuurlijk ook geschrokken van de berichten die we in de Volkskrant hebben gelezen over de Wereld Draait Door. Dus het is niet zo dat we niks hebben gedaan en hebben gewacht tot dit rapport vandaag gepresenteerd zou worden.
Ja.
Dus wij hebben in huis ook nagedacht, wat kunnen we nou beter doen?
Ja.
Wij hebben bij de EO best een hele open cultuur, maar ook bij ons kunnen er dingen misgaan. En je ziet ook dat posities, eindredacteuren, hoofdredacteuren, directeuren, dat die vaak ook in de weg zitten om dat open gesprek tot stand te brengen.
Ja.
Dus wij hebben gezegd, laten we nou die verantwoordelijkheid ook echt in een team leggen. Zodat, nou, dat zijn gewoon je collega's. En als je dan een vervelende ervaring hebt, of het gaat niet goed, of je zit niet lekker in je vel, dan is het een heel kort lijntje om dat even bij zo'n teamcoach te melden. Waardoor die ook actie kan ondernemen. Die kan zeggen, joh, jij doet deze week even wat rustiger aan.
Ja.
Of die zegt, joh, ik hoor dat jij je onvoldoende gezien voelt door de rest van het team.
Ja.
Daar moeten we met elkaar over praten.
En misschien is het ook niet inderdaad aan iemand met zo'n machtspositie, zoals bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk, om bepaalde acties te geven aan mensen die niet goed genoeg functioneren. Want ik hoorde u net ook zeggen, soort van hoe hoger je macht is of bepaalde functie die je hebt op de werkvloer.
Ja.
Dan kan je blijkbaar niet goed genoeg kijken naar wat er precies kan worden gezegd naar collega's. Nee. Er moet misschien iemand tussen staan.
Maar tegelijkertijd moeten ook de hoge bomen, dus mensen met die hoog in de hiërarchie zitten of presentator zijn, moeten ook aangesproken worden op hun gedrag. Dus die moeten ook mensen om zich heen hebben die het durven om tegen Matthijs te zeggen wat je net hebt gedaan, kan echt
dat
niet.
Dat is heel belangrijk.
Dat moet anders.
Ja, precies.
En dat moet niet degene zijn die de dupe is geworden van dat gedrag.
Ja, en het zou überhaupt niet mogelijk mogen zijn dat iemand die al zoveel werk heeft zelf, dus bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk, zodanig mag aanspreken op andere mensen die ook heel veel werk uitvoeren. Ik denk dat het niet aan hem is en dat er inderdaad eigenlijk een fulltime job inderdaad tussen zou kunnen staan.
Ja.
Dat zou wel een goede concrete sanctie
zijn. Neem daar gewoon met elkaar ook je verantwoordelijkheid voor. Als het dan structureel niet goed gaat, dan moet dat ook kunnen escaleren, om het veel bestuurlijk uit te drukken. Dan moet daar natuurlijk ook iets mee gebeuren.
Ja.
Dat is dan ook de rol van zo'n teamcoach, om daar wel iets mee te doen.
Ja, dank u wel.
En iemand die ook aanwezig was in Hilversum was Mariette Hamer. Zij vertelde hoe zij het rapport heeft gelezen.
Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Je bent natuurlijk al in 2022 aangesteld naar aanleiding van alles wat er bij The Voice is gebeurd. Wat was uw rol bij dit onderzoek?
Ja, ik ben adviseur geweest van de commissie. Overigens, ik ben regeringscommissaris specifiek met een opdracht gericht op seksueel grensoverschrijdend gedrag. We zien hier veel meer vormen. Er liggen natuurlijk ook vaak dezelfde patronen onder. Maar ik heb geprobeerd eigenlijk de commissie te helpen met hoe moet je hier nou kijken. hebben ook geholpen om mensen die zich wilden melden, maar niet dorsten, over dat drempeltje heen te helpen om dat wel te doen. Dus op die manier heb ik op allerlei manieren geprobeerd de commissie te adviseren, maar het rapport is van de commissie.
Ja, en u heeft het rapport ook al kunnen lezen. Wat vond u van de bevindingen?
Nou ja, wat natuurlijk opvalt is dat natuurlijk toch op grote schaal allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen die veel effect hebben op het werkplezier, maar ook de levens van mensen. Dus ik vind dit eigenlijk vandaag een dag voor de mensen, die erkenning van mensen die het zo voorkomen.
Ja, en u zei al, u gaat vooral voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag. We staan hier ook voor een groot scherm. Nou, daar staan eigenlijk alle vormen van grensoverschrijdend gedrag die zijn vastgesteld komen voorbij. Nou ja, daar staat ook seksueel grensoverschrijdend gedrag in. Ik zie collega's van top tot teen bekijken, naaktfoto's doorsturen, maar ook collega's in het gezicht spugen. Nou, noem het allemaal maar op. Waar bent u het meest van geschrokken?
Eigenlijk zeg maar dat je met elkaar zo lang een cultuur in stand kunt houden waar zoveel mensen last van hebben. En dat je eigenlijk niet in staat bent vanuit de leiding om dat te veranderen.
Ja, en wat ik me ook al vroeg, ja, het rapport ligt er nu. Hoe nu verder?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat eigenlijk de omroepen vandaag lezen, morgen analyseren. Kijken wat is er bij onszelf aan de hand. Ook als je niet genoemd wordt, bij wijze van spreken. Heel belangrijk. En dan een concrete aanpak maken. Hoe ga je met elkaar naar andere omgangsvormen? Want dat is natuurlijk de kern waar het over gaat. Maar ook wat zit er in mijn organisatiestructuur wat eigenlijk dit oproept. Dus het is een rare combinatie van veel hiërarchie en veel informeel leiderschap. Dus dat schuurt op een of andere manier. En toch ook nog een keer kijken. Hoe ga ik nou met meldingen om? Neem ik ze wel serieus? Hoe open is mijn deur als leidinggevende? Ja, al die dingen graag aanpakken, zou ik zeggen.
Ja, en zou het dan bijvoorbeeld nog een optie zijn om dan bijvoorbeeld een soort tussenpersoon te hebben in die hiërarchie? Bijvoorbeeld tussen een redacteur en presentator. Of tussen een hoofdredacteur en iemand die daaronder staat?
Ik denk dat dat heel lastig over in zijn algemeenheid te zeggen is. Omdat je het soms over programma's hebt waar maar een beperkt aantal mensen aan werken. Dan moet je niet nog weer iemand daartussen zetten. Dus dat vind ik een lastig te beantwoorden vraag. Ik denk het allerbelangrijkste is. Dat is ook wat de commissie zegt. Er is geen verantwoordelijkheid genomen. Er is in zekere zin weggekeken. Ja, dus het belangrijkste is, ga nu kijken en neem de verantwoordelijkheid. En dat kan ook zijn als je ziet dat het bij een collega gebeurt. Dus voel je, neemt toch de moed om het te zeggen. We moeten in die zin met elkaar ander gedrag vertonen.
Oké, Mariette Hamer, dank u wel. Daar ging even iets in goed met de microfoon. Er waren ook nog andere reacties na de publicatie van het rapport. Zo erkent Frans Klein dat er dingen mis zijn gegaan bij DWDD en dat had hem spijt. Geert-Jan en Carrie Knoops, dat zijn de advocaten van Frans Klein, die zijn kritischer. Zij vinden dat er onvoldoende wederhoor is gepleegd en overwegen daarom samen met Frans Klein nog juridische stappen te nemen.
Matthijs van Nieuwkerk biedt opnieuw zijn excuses aan voor wat er bij de Wereldrijd Door is gebeurd en dat hij zich nu bewust is van zijn voorbeeldfunctie als presentator.
Ja, en RTL, de nieuwe werkgever van Matthijs, die zei donderdagmiddag dat de bevindingen van het rapport ook voor hen leerzaam zijn. Maar ook dat Matthijs van Nieuwkerk gewoon weer aan de slag kan, omdat hij zijn excuses heeft aangeboden en nieuwe inzichten heeft gekregen.
Maar toen was het donderdagavond. Een nieuw artikel in de Volkskrant. Een interview met Suzanne Kunstler, de baas van BNNVARA. En daar kwamen weer nieuwe dingen naar voren. Zo blijkt dat de enige persoon bij de Wereldrijd Door die fysiek grensoverschrijdend gedrag toepaste, Matthijs van Nieuwkerk zelf was. Ook zou hij een affaire hebben gehad met een vrouwelijke collega. Toen zij na die affaire niet meer met Matthijs wilde werken, is zij met een schadevergoeding van €20.000 afgekocht.
Nou ja, in het Volkskrant-artikel reageert Matthijs van Nieuwkerk ook op deze nieuwe beschuldigingen. En hij zegt, Suzanne Kunstler heeft het over zaken die ik niet herken en waar ik niet op kan reageren. Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag. De commissie van Rijn heeft dit ook niet vastgesteld. Om vandaag van mijn oud-werkgever deze beschuldiging te lezen is werkelijk verbijsterend. Kunstler bewijst zich hiermee een zeer onbetrouwbare oud-werkgever. Ja, die nieuwe beschuldigingen.
Ja, ik vind het heel erg om te horen. En ik hoop dat het niet waar is op de een of andere manier. Maar dat, ja, ik geloof wel altijd, dit komt niet nergens vandaan. Dus ja. Dit,
en de reactie van Matthijs?
En de reactie van... Nou ja, Matthijs die staat er dus echt, wat ik net ook al zei. Die kan zich dus niet... die zegt dat hij niks anders heeft gedaan dan dominantie uitoefenen op de werkvloer. Ja. Dus dat hij niet mensen in de gezicht heeft gespuwd. Dat hij ook niet heeft gezegd dat iemand op zijn knieën moest gaan zitten. Want weet je, al een jaar geleden of zo kwam er een artikel uit in de Volkskrant. Dat er echt bekend was dat een redacteur gewoon zag dat Matthijs van Nieuwkerk tegen een technici zei van, ik wil dat je, eigenlijk zou je op je knieën moeten gaan.
Het is meneer van Nieuwkerk.
En zeggen, sorry meneer van Nieuwkerk.
Ja.
Dat zou eigenlijk moeten gebeuren. En weet je, in zo'n mail die dan Matthijs van Nieuwkerk weer heeft geschreven in die brief, zegt hij gewoon dat het gewoon niet waar is. Dus ik weet het niet. Ja, de beschuldigingen zijn gewoon super erg. En er moet iets totaal anders, grandioze veranderingen moeten er komen.
Ja.
Wat eigenlijk nog bizarder was, was dat RTL een dag na het rapport laat weten dat ze achter de schermen bezig zijn met een dagelijks programma met Matthijs van Nieuwkerk. 7 dagen per week tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Waarom brengen ze dat nu naar buiten?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik dacht ergens ook van, waar halen ze het gore lef vandaan? Maar,
hoe moet dat, hoe moet dat voelen voor die slachtoffers ook?
Ja, dat is bizar inderdaad. Wat ik heb begrepen is dat het een ding was van de staatsloterij. Die hebben een pitch uitgeschreven en naar Talpa en naar RTL gestuurd. Want zij willen iets met de Olympische Spelen doen. Een gesponsord programma. Nou ja, en RTL had blijkbaar iets met Matthijs van Nieuwkerk voorgesteld.
Ja.
En het staatsloterij zei, nou ja, let's go. En ik vond dat sowieso een gekke keuze. Want waarschijnlijk, nou ja, Matthijs van Nieuwkerk in Parijs, dat is gewoon heel veel chansons laten horen. Ik denk, voor Olympische Spelen kan je beter Hubert de Tan vragen. Nog afgezien van inderdaad wat er nu allemaal deze week bekend is geworden.
Ja. Maar hoe haal je het in je hoofdje gewoon om dan Matthijs van Nieuwkerk daarvoor, en of de beschuldigingen waar
maar
zijn
ook een
of
dag
niet,
na het rapport inderdaad.
Daarnaast, dat echt even terzijde, of de beschuldigingen waar zijn of niet, want daar wil ik niet veel uitspraak over doen, want dat weten we nog niet allemaal officieel. Maar dat je inderdaad zo'n presentator gewoon publiekelijk naar voren schuift, terwijl alles nu is uitgekomen wat er bij slachtoffers is aangericht, door wie dan ook op de werkvloer bij alle omroepen.
Ja.
Dat snap ik inderdaad gewoon echt niet.
Nee, doe het dan. Weet ik, wacht inderdaad even dat rapport af. En als je ziet, dat is niet goed, laten we nog eventjes wachten.
Ja.
Nou, die timing kon echt niet slechter. Nou ja, donderdagavond kwam ook Buiten Beeld online. Het programma van Koen Verbraak dat hij heeft gemaakt over grensoverschrijdend gedrag. Er was al wat gedoe met Jan Slachter vooraf. Vanavond komt het ook op tv, maar het is nu al te zien op NPO Start. Je hoort onder andere Mart Smeets over de beschuldiging van Aja Margadi bij NOS Sport aan zijn adres. Dat hij zijn hand vastpakte, haar hand vastpakte en zei, wat moeten we hiermee?
Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is. En ik vind het een non-onderwerp voor dit programma.
Voor dit programma?
Klaar. Dat jij daarop verder wilt gaan. Het is niet bestaande in mijn leven geweest. Ah. Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet meer wie het is.
Dat is niet gebeurd, wat zij zegt.
Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het A tegen een levend mens zou zeggen. En B zeker niet tegen een vrouw ook.
Oh, dat maakt ook nog verschil.
Ja, dat vind ik wel. Want ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen.
Vrij hoffelijk, hè?
Yes.
Niet helemaal, maar vrij hoffelijk. Zojuist heeft Mart Smeets ook zijn excuses aangeboden voor onder andere deze uitspraak. Ja, maar eigenlijk is het programma ook wel een beetje, ik heb het helemaal gezien, het is een beetje ingehaald door de actualiteit. Er waren veel gevallen die we al wisten, zeg maar ook op basis van het Volkskrant-artikel. Er werd uitgelegd, wat is nou wel of geen grensoverschrijdend gedrag? Nou ja, er zijn hele hoofdstukken in dat rapport aangeweid.
Dat is het vooral, hè? Er is heel veel gepraat van wat is nou wel of niet grensoverschrijdend gedrag? Terwijl, als je nou zo'n grote organisatie hebt, dan weet je toch gewoon hoe je normaal met elkaar omgaat. Waarom moet er nu naar buiten komen dat we
Bart Smeets die wist het niet. Dat zei hij ook in dat wat is agressief zegt. Is dat mijn gres? Is dat jouw gres? Dat had geen idee.
Dit echt verdorie wel heel erg laat allemaal dat het nu eventjes bekend wordt gemaakt wat er wel dus normaal gedrag is.
Nee, maar dit deed hij denk 2 maanden geleden ook bij Galit en Sofie. Ja. Toen ging het precies zo.
Maar hij zegt dat hij het niet weet, maar je weet iets wel. Alleen nu word je ervan beschuldigd.
Ja, precies. Ja.
En dan is er nog het laatste nieuws van vanmiddag. De samenwerking van Matthijs van Nieuwkerk met RTL wordt uitgesteld. Matthijs en RTL zijn afgelopen weekend samen tot die conclusie gekomen. Peter van der Voor zegt dat hij dacht dat Matthijs komend jaar voorjaar een nieuwe start kon maken. Maar hij had de timing verkeerd ingeschat. Het nieuwe programma dat in april van start zou gaan, wordt op de lange baan geschoven. En ook het Olympische programma wordt opnieuw ingevuld.
Misschien dan toch met Humberto Tan.
Misschien wel.
Ja. En Matthijs van Nieuwkerk heeft ook gereageerd in een brief aan zijn redactie bij RTL, die al was samengesteld. Daarbij haalt hij opnieuw uit naar Suzanne Kunstler van BNNVARA. En hij erkent dat hij verbaal over de grens is gegaan in zijn tijd bij DWDD. Maar hij ontkent dat hij ooit fysiek is geweest. Ook over de affaire met een collega zegt hij dat hij destijds als wederzijds en evenwichtig werd beoordeeld. En dat haar ontslagregeling onterecht als afkoop is bestempeld. Verder zegt Matthijs ook nog dat RTL op dit moment verder is dan de NPO op het werken volgens de richtlijnen van het Mediapact respectvol samenwerken.
En vlak voor deze uitzending kwam nog het bericht dat de NPO-directeur video Remco van Leen op non-actief heeft gezet. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij de Tros, waar hij tot 2014 werkte. Van Leen herkent zich niet in de beweringen en zal meewerken aan een extern onderzoek naar zijn gedrag. Afgelopen vrijdag meldde Yvonne Koldewijer al dat het NRC bezig was met een artikel over hem. En volgens Koldewijer zou hij tientallen vrouwen hebben betast, aangerand, geïntimideerd. Wordt vervolgd.
Ja, het blijft maar komen ook. Ik ben heel benieuwd hoe we hier volgende week zitten.
Ik denk nog weer heel anders.
Ja, nou ja, tot zover in ieder geval de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag in de Commissie van Rijn. Zometeen gaan we nog hebben over de vuurdoop van Sofie en Jeroen, de terugkeer van Edwin Evers en Elmo? Daxas en Anyway in de Media Week.
Even kijken.
Ja, ik ben
ons opgevallen deze week. Ja. We hebben zoveel gepraat net over wat er is gebeurd allemaal.
Ja.
Afgelopen week stond behalve het rapport over de NPO ook in het teken van Sofie en Jeroen. En vooral wat ze zouden zeggen over Khalid Kassem, die moest stoppen met de talkshow. Sofie Hilbrand hield het maandag niet droog.
Hanneke, dan zit je nu dus ineens in het programma Sofie en Jeroen.
Au.
Au. Want Galit, die is er natuurlijk voorlopig niet. Ja, doet mij ook een beetje pijn eigenlijk. Want hij is er niet. Dat heeft natuurlijk te maken met een artikel dat gepubliceerd is in het AD. Nou, dat wordt nu allemaal onderzocht hoe dat zit. En wij kunnen eigenlijk vooral hopen op een goede afloop. Het wordt belangrijk dat het zorgvuldig onderzocht wordt. Maar het is natuurlijk geen makkelijke tijd. In eerste plaats niet voor Galit. En wij kennen hem allemaal hier als echt een geweldige
schat,
man en lieve collega. Ja. En we missen hem ook gewoon. Ja, dus wij hopen gewoon natuurlijk dat hij hier weer te zien zal zijn. En in de tussentijd zijn we natuurlijk dolgelukkig dat Jeroen Pauw ons hier uit de brand helpt.
Ja, snap je haar?
Het kwam wel een beetje over alsof ze deden alsof hij dood was. Dat viel mij vooral op. Het was een lieve man, collega, vader, vriend. Zo kwam het een beetje op mij over. Ja, maar ik heb ook eens, weet je hebt hier 3 weken op voor kunnen bereiden op dit moment. Ik vond het toch
ze
een beetje...
Ze hadden het droog kunnen houden wat jou betreft.
Ja, het was een beetje te.
Het was niet nodig geweest,
Okay. Ja, en dan een pijnlijk moment voor mij persoonlijk en volgens mij voor jou ook. Het gaat over Wie is de Mol. Ik had het je net vlak voor de uitzending verteld en jij wist het toch niet?
Nee, want ik heb dus mijn verjaardag. Ik ben deze week 21 geworden, dus dit weekend stond helemaal in teken van een groot feest organiseren. Ja. Dus Wie is de Mol is niet bekend.
Ja, nou ja,
en ik kom aan.
Ja. Ja. Nou, laat ik even een stukje context. 3-4 weken geleden, toen aflevering 1 van Wie is de Mol was geweest, had ik in mijn ogen een waterdichte theorie over wie de mol was. Dat had ik helemaal uitgeplozen. Dacht, dit moet het zijn. Ik dacht, ik ga hier gewoon 100% op. Jeroen Spitsenberger is de mol. En ik kreeg zaterdag een rood scherm. Hij is eruit, hij is niet de mol.
Klopt gewoon niet. Kan niet.
Nee, maar aan de andere kant zijn ook weer mensen teruggekomen. Dus misschien gebeurt het ook nog met hem. Dat zou ook nog kunnen.
Maar heb jij nu wel, want ik heb dus de uitzending nog niet gezien, maar heb jij nu wel weer meer inzichten over andere kandidaten?
Nee, want ik was weer helemaal aan het blindstaren op Jeroen. Dus ik heb geen idee nu wie de mol is. Ik ben echt, het was echt helemaal in het duister.
Dit is dus wel heel knap van het programma, dat hij dus niet is.
Nee, ja, of ik heb gewoon iets verkeerd al toch gezien.
Dan Edwin Evers. Die was afgelopen vrijdag weer te horen op Radio 538. En dit waren zijn eerste woorden.
Week 5 ten einde. We beginnen aan een nieuwe maand, maar we beginnen ook aan een nieuw hoofdstuk. Zou je wel kunnen zeggen, want dit is aflevering 1. Jaargang 1 van Evers & Co. Is dat even wat? Goedemiddag, mensen.
Zo.
Zo, ik zit.
Blij dat de kop eraf is.
Dat ben ik wel op zich blij om. Ja, want het is toch altijd even een dingetje. En het is niet dat er heel veel aandacht voor het programma was.
Valt reuze mee, viel me eigenlijk best tegen.
Het was ontzettend tegen. Ik heb toch bushokjes gezien waar we niet hingen.
Jongen.
En nou goed, we zijn er nu.
Blij dat hij terug is?
Ja, zeker. Het is een icoon en er zitten ook weer imitaties in. Ik heb geluisterd vrijdag. Het was echt top.
Hij hoort daarbij, hè?
Zeker. En dan tot slot Elmo uit Sesamstraat. Dat we daar nog eens over zouden hebben in dit programma. Die ging afgelopen week viral nadat hij op X vroeg hoe het met zijn volgers ging. Ja, mensen vertelden massaal dat het niet goed met ze ging. Depressies, paniekaanvallen, noem het maar op. Mensen waren heel blij dat iemand eens een keer aan hen vroeg hoe het met ze ging. En dat leidde ook weer tot een ander uniek tv-moment. Want Elmo die was afgelopen week de gast bij Jake Tapper. Dat is een grote journalist bij CNN. Om dus daarover te praten.
Goeie actie.
Elmo, were you surprised by all of the responses? And why do you think this simple question coming from you, Elmo, resonated with so many human beings and adults?
Well, Elmo's not really sure. Elmo was surprised because Elmo didn't realize that when you ask someone how they're doing, you have to be ready because maybe someone's not doing well, or maybe somebody is. But it's an important question to ask, and Elmo's learned a lot about that.
Mr. V repeats, life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fine to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey, yo, know this, I've noticed what it is about those links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright. As you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. What if I never went and smoked that first spliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Thurk's first demo? Gave him a call to the crib.
would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello. But if these questions arise, as I look in my eyes, and I see my own surprise, wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell them how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself.
En Perquisite Mystery Repeats in de Mediaweek. En we gaan naar het andere medianieuws van deze week. Want Jan van Veen is gisteren overleden. Hij begon als DJ bij Radio Veronica op het schip. Maar hij werd vooral bekend van het programma Candlelight. Het is op verschillende zenders uitgezonden door de jaren heen. En daarin las hij liefdesgedichten van luisteraars voor. Zoals bijvoorbeeld deze. En dan doet het knopje het niet, dat is niet anders.
Wat zou het zijn als ik de tijd terug kon draaien? Ik zou staan in vuur en vlam, in lichterlaaien. Wat zou het zijn als ik geluisterd had? Ik zou hebben op onze toekomst meer vat.
Het is mooi dit.
Ja.
Ik wil die stem.
Ja,
die zou ik wel van hem willen erven.
Maar misschien krijg je die later wel als je ouder bent.
Veel roken.
Ja, hij is 79 jaar geworden, hè, Jan van Veen.
Ja, klopt.
Twee journalisten van de NOS zijn zaterdag opgepakt in Moskou. Het gaat om een journalist en een cameraman. Ze deden verslag van een demonstratie en er waren in totaal 20 journalisten aangehouden. Onder andere van het Frans persbureau AFP en het Duitse blad Der Spiegel. Iedereen is dezelfde dag nog vrijgelaten. Een demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, zegt dat ze Rusland gaat aanspreken op de actie.
AT5 en Videoland hebben een documentaire gemaakt over de gijzeling in de Apple Store in 2022. AT5 kreeg de beschikking over unieke beelden en geluidsopnames van de gijzeling. De documentaire is op 22 februari, precies 2 jaar na de gijzeling, te zien bij zowel AT5 als Videoland. En daarnaast werd vandaag ook bekend dat Netflix een film gaat maken over diezelfde gijzeling. Er zijn hoofdrollen voor Loes Haverkort en Erik Kortom. De opnames moeten nog beginnen en de film zou volgend jaar te streamen moeten zijn.
Taco Zimmerman wordt de nieuwe directeur van Avrotros. Hij volgt vanaf 1 maart Erik van Stade op, die na 10 jaar weggaat uit die functie. Zimmerman is de oprichter van productiebedrijf Tuvalu Media en produceerde onder andere Maestro, Kamp van Koningsbrugge en Het Verhaal van Nederland.
De NOS heeft een shortlist van 11 namen bekendgemaakt van mensen die de nieuwe stem van Met het Oog op Morgen willen worden. Opvallend is dat alle genomineerden al professioneel met de stem bezig zijn. Het gaat dan om acteurs, zangers en voiceovers. Bekende namen zijn acteurs Gijs Scholten van Aschat en Tekla Reuten. En de winnaar wordt zaterdag bekendgemaakt. Ik ben een beetje teleurgesteld. En dat is niet omdat ik zelf niet ben gekozen. Maar het zijn allemaal professionals. Waarom niet gewoon, weet ik veel, een vaste luisteraar die leraar is of weet ik veel.
Ja, nou, ik hoop dat ze gewoon hebben gekeurd op de goedheid van een stem. En misschien hebben ze dat gewoon en zijn het gewoon wel bekende en ervaren mensen die er nu gewoon uit zijn gekomen. Ja, maar wel de beste stem hebben.
Maar er zitten zelfs mensen bij die bij de NPO werken.
Ja. Ja, vanaf maart is Dennis Ruijer weer te horen op Radio 538. En in die nieuwe programmering is hij elke ochtend te horen tussen 10 en 12. Ook is er op zondagochtend voortaan een best-of van Evers en Co te horen.
En Nick van den Brugge die gaat aan de slag bij Radio Veronica. De komende 2 maanden valt de DJ in voor Rob Stenders. Van den Brugge was tot vorig jaar te horen bij 538.
Eddie Keur heeft de Nachtwacht Award gewonnen. Dat is de prijs voor beste nachtelijke radioprogramma. Zijn programma Eddie's Nachtwacht is elke zaterdag zaterdag op Radio 2 te horen. Volgens de jury maakt Eddy zijn nachtprogramma met de kwaliteit van een programma van overdag.
En er zijn ook weer nieuwe luistercijfers. Radio 2 is nog steeds de best beluisterde zender van Nederland, met een marktaandeel van bijna 15%. Op nummer 2 staat Q-Music, gevolgd door Radio 10. En er staat ook een opvallende nieuwe zender in de lijst, Jumbo Radio. Met een marktaandeel van 0,2% zijn ze de 22e zender van het land. En Jumbo Radio, dat is alleen te horen in de supermarkten en de distributiecentra van de Jumbo.
Ja, klopt.
Ze hebben ook DJ's, hè?
Ja, ik hoor gewoon heel vaak dat het best wel hard dan gewoon aanstaat. En dan hoor je zo anders af en toe tussendoor ja, Jumbo Radio.
Er is een pak melk ongevallen. Vallen gewoon pad 2. Ilse is onderweg, maar eerst is hier Madonna.
Even als tussenliedje voor je, geniet ervan. Roy Donders heeft een waarschuwing gekregen van de inspectie gezondheidszorg. De realityster zet in zijn kliniek aan huis fillers, terwijl hij daar helemaal niet bevoegd voor is. Donders heeft zijn kliniek voorlopig in de ijskast gezet en hij onderzoekt of het mogelijk is om in de toekomst verder te gaan onder toezicht van een arts.
Joost Klein staat in de tweede helft van de tweede halve finale van het Songfestival. Afgelopen week was de loting. Nederland zit in de halve finale met onder andere België, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Israël. En kenners zeggen dat het de gunstige loting is. En ik geloof het wel, want hij is in België al bekend. Hij heeft er nummer 1 in gehad in de Duitsstalige landen. Dus Oostenrijk en Zwitserland.
Ik heb er sowieso heel veel vertrouwen in.
Ik ook. Ik begin ook echt zin in te krijgen. Het duurt nog 3 maanden, maar ik begin zin te krijgen.
Ja, en ik had het nog niet verteld. Ik zal het heel snel vertellen. Maar want ik was dus want ik was die radio-uitzinger niet. Maar toen, dat weekend ervoor, 2 weken geleden, was ik op Noorderslag. En toen werd Popprijs voor hem bekend. En ik wist nog niet zoveel van hem, maar hij trad daarop. En hij brak die zaal af.
Ja, want hij had de Popprijs gewonnen, toch?
Hij had de Popprijs gewonnen. En het was geweldig. Dus ik heb heel veel vertrouwen in
hem. Dat zou toch mooi zijn? De moshpit op het Songfestival.
Letterlijk. Ik denk dat het gaat gebeuren. Hun werd het dan. Waar is goed voor nepfilmpjes waar zijn gezicht in wordt gebruikt. In de filmpjes zou de presentator beweren dat hij je rijk kan maken. Humberto is niet de enige BN'er die dit overkomt. Ook Miljuska Witsenhausen en Samantha Steenwijk verschijnen vaak in dit soort video's.
Ot Moorn komt misschien in de Vandalen. De kreet van de overleden weerman Piet Paulusma maakt volgens de hoofdredacteur van de Vandalen een serieuze kans om in het woordenboek te komen. De belangrijkste overweging is dat het ook de komende jaren algemeen wordt gebruikt. Ot Moorn is Fries en betekent tot morgen.
Robert Rodenburg krijgt een rol in The Passion. Hij speelt de rol van de ongelovige Thomas. Het is een nieuwe rol in de vertelling. En Thomas was een discipel van Jezus en weigerde te geloven dat Jezus na zijn kruisiging weer uit de dood was opgestaan.
De Avrotros komt met een satirische serie over het Koningshuis. Koningshuis The Musical. De serie is bedacht en geschreven door Diederik Ebbingen. Onder andere Noortje Herlaar, Sarah Janne en Beppie Melissen spelen erin. De serie is vanaf 17 maart te zien op NPO 1.
Er wordt gewerkt aan een nieuw televisieprogramma waarin BN'ers worden opgesloten in de gevangenis. Dat meldt het AD. Het programma heet Hel of Hotel. In het programma moeten BN'ers 5 dagen leven als een gevangene, samen met mensen die vroeger ook vast hebben gezeten. In Engeland bestaat het programma al langer. En waar en wanneer het programma te zien zal zijn, is nog niet bekend. Ik denk dat dit een heel goed concept wordt.
Als je nog even wacht, dan zitten de BN'ers vanzelf al in de gevangenis.
Ja, en dan gaan ze ook nog wat andere mensen in de gevangenis.
Ik zie het al voor me. Peter Gillis, Ali B. Je hebt er zo 5. Je hebt radiozenders die veel muziek uitzenden. Radiozenders waar veel gepraat wordt. Maar nu is er ook een radiostation dat alleen maar jingles draait. Sinds een week kun je op internet luisteren naar jingle gek.nl dan. Ik dacht, laten we even horen welke jingle er nu te horen is.
Oké.
Even kijken. Oh, nou hoor ik hem niet.
We willen even live luisteren.
Ja, precies. We willen dat live hebben.
Even kijken wat we nou precies kunnen horen.
Oh, wacht. Ik had hem per ongeluk weggedrukt.
Dit is als je nu op internet zou zoeken, dan zou je dit horen.
Ik heb nog steeds niet. Heb ik hem helemaal weggedrukt? Nou, dat is wel. Deze hou je te goed. Jingle gek.
Gaan we zo even live opzoeken. En in Nederland houden we van lijstjes. Het bekendste voorbeeld is in de top 2. Belangrijk daarbij is dat je zorgt dat de nummer 1 op tijd wordt gedraaid. In België is dat niet helemaal goed gegaan. Tussen kerst en oud en nieuw zond Studio Brussel een top 1000 uit, genaamd de tijdloze Countdown. Maar door een rekenfout zou de nummer 1 niet op oudjaarsavond gedraaid gaan worden. En de zender heeft daarom stiekem 100 nummers moeten overslaan. En nu gaan we eventjes luisteren naar wat we live horen op jinglegek.nl.
Dit wil je toch 24 uur per dag?
Wil jij dit?
Ze hebben ook bijvoorbeeld tv-tunes en zo. Dat hebben ze ook.
Alles zit erin.
TV-tunes, radio-jingles, ook dingen uit films.
Maar hier zit één iemand achter die gewoon alles erin zet waar hij zin in heeft.
Ja, gewoon een stel nerds, denk ik. Ja, voor alles is een markt. Nou, laat het daar maar op aan.
Heb je volgens mij echt al genoeg verdiend in je leven om met pensioen te gaan en dan ga je dit doen, denk ik.
Ja, het is gewoon iemand die al die jingles verzamelt, ja. Ik heb het ook niet bedacht. Zo meteen nog even kijken wat er de komende week allemaal in de media gebeurt. Eerst Dare, dit is Chihuahua. Gehoord deze.
Lang niet gehoord. We gaan even kijken naar komende week. Op NPO 2 kun je vanaf vanavond kijken naar Carnavalshart. Een programma in samenwerking met Omroep Brabant, RTV Oost en L1 over de magie van carnaval. Dat komt dat komend weekend losbarst.
Ja, we hadden het er net al even over. Buiten beeld, het programma van Koen Verbraak over grensoverschrijdend gedrag in de media. Het is vanavond laatst te zien op NPO 2 en je kunt het ook nu al kijken via NPO Start.
Morgen kun je op NPO 2 kijken naar de tweede doc A Compassionate Spy. Deze documentaire gaat over een 18-jarige student van Harvard die in 1944 wordt gerekruteerd om mee te werken aan de ontwikkeling van een atoombom.
Op NPO 3 begint morgen een nieuw seizoen van Down the Road. Het gaat om de Belgische versie waarin Dieter Koppens op stap gaat met een groep mensen met het syndroom van Down.
Woensdag begint op NPO 1 een nieuw seizoen van het familiediner. Nieuw is dat dit seizoen niet alleen familieruzies worden opgelost, maar dat er ook minder nare problemen bij families worden aangepakt.
Op NPO 2 kun je woensdag kijken naar De Toekomst is Grijs. Dit programma gaat over de toenemende vergrijzing in Nederland. Op dit moment is 1 op de 5 Nederlanders ouder dan 65. In 2040 is dat een kwart. En dat roept de vraag op over hoe bijvoorbeeld de zorg- en de woningmarkt dat aankunnen.
Ook woensdag op NPO 2 de tweedoc While We Watched. Deze documentaire documentaire gaat over een Indiase journalist die zich inzet voor onafhankelijke verslaggeving, nadat de Indiase president de media in het land heeft overgenomen.
Donderdag kun je op NPO 2 kijken naar de tweede doc De Erfenis van Els Borst. Het is de dag 10 jaar geleden dat Els Borst werd vermoord. Mensen die haar goed kenden en met haar hebben gewerkt vertellen over haar leven.
NPO 3 komt donderdag met de telefilm Happy Palace. De eigenaar van een Chinees-Indisch restaurant komt te overlijden en de familie moet het restaurant voortzetten.
Vrijdag begint op NPO 2 een nieuw seizoen van 2 voor 12. En direct daarna een nieuwe reeks van De Geknipte Gast, waarin Eus onder andere Jacques d'Ancona, Waldemar Torenstra en Wim Kieft interviewt.
Op NPO 2 kun je vrijdag ook kijken naar Jan Jansson, Piraat van de Wereld. Deze vierdelige serie gaat over een Haarlemmer uit de 17e eeuw, die als piraat aan de slag ging. Hij bekeerde zich onder andere tot de islam en hield zich bezig met slavenhandel.
Vrijdag kun je op NPO 3 kijken naar de documentaire I Am Andrew Tate. Deze documentaire vertelt het levensverhaal van de controversiële influencer aan de hand van interviews met fans, critici en slachtoffers van seksueel en fysiek geweld.
En vrijdag begint carnaval.
Zin in.
De traditionele aftrap is vrijdagmiddag op Omroep Brabant met 3 uurkes vooraf. Dit kan jij beter zeggen, denk ik.
3 uurkes vooraf, dat zeg je goed.
Oh, dankjewel. Waarin alle carnavalsartiesten die wat voorstellen optreden.
Ja, en ook zaterdag is er veel aandacht voor carnaval. Zaterdagavond laat kun je op NPO 1 kijken naar Sterren NL Carnaval. Terwijl op NPO 3 op hetzelfde moment Rob en Wijnand Carnaval Countdown wordt uitgezonden. Dat was afgelopen vrijdag bij, dat was in Tilburg.
Wat goed. Zondag kun je op NPO Zapp kijken naar Je zal het maar hebben, Junior. Reisha Zegelaar bezoekt hierin kinderen die lijden aan een bijzondere aandoening of ziekte.
Ja, en in de nacht van zondag op maandag wordt de Super Bowl gespeeld. American Football dus. De San Francisco 49ers spelen tegen de Kansas City Chiefs. Het is het grootste tv-evenement van Amerika met pakweg 120 miljoen kijkers. De beroemde halftime show wordt verzorgd door Usher. En in het voorprogramma zit een Nederlands tintje, want dan draait onze eigen Chesto. De Super Bowl is in Nederland vanaf 12:30 s'nachts te volgen via ESPN.
Yes, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de Mediaweek voor deze week. De interviews over de commissie van Van Rijn vind je op het compleet vernieuwde amsterdamfm.nl. Wij zijn er volgende week maandag weer om 4 uur. Dus wij zeggen tot de volgende Mediaweek!